Verachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 48e psalm het tweede en het derde vers. In haar paleis en vestigt God zijn troon, en daar greep hen beving aan, vervaard vol smart, gelijk een vrouw die baart. 48, vers 2 en 3.
Thank you.
En als we de schrift gelezen hebben, zingen we Psalm 34, het tiende vers. God zorgt als het leed genaakt, dat hij niet gans ter neder stort. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach. De Heere is groot en zeer te prijzen in de stad onze Gods op de berg zijner heiligheid. Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion aan de zijden van het noorden, de stad des grote konings. God is in haar paleizen, hij is er bekend voor een hoog vertrek. Want zie, de koningen waren vergaderd, ze waren tezamen doorgetogen, gelijk ze het zagen, alzo waren ze verwonderd. Ze werden verschrikt, ze haasten weg, beving greep hen aldaar aan, smart als van een barende vrouw. Met een oostenwind verbreekt ge de schepen van Tarsus. Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben we gezien, in de stad des Heeren der Heerscharen, in de stad onze Gods. God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid. O God, wij gedenken uw weldadigheid in het midden van uw tempel. Gelijk uw naam is, o God, alzo is uw roem tot aan de einden der aarde. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. Laat de berg Sion blijde zijn. Laat de dochteren van Juda zich verheugen om uw oordelen wil. Gaat rondom Sion en omringt haar, telt haar torens, zet uw hart op haar vesting, beschouwt onderscheidelijk haar paleizen, opdat ge het aan het navolgende geslacht vertelt. Want deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. En uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond vragen wij, luisteren we weer naar wat de Heer ons te zeggen heeft over de heilige algemene christelijke kerk. Zondag 21, vraag en antwoord 54, vertelt ons wat naar het woord van God bedoeld is als we belijden te geloven dat deze heilige algemene christelijke kerk er is. Dat de zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof van den beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Er staat hier dus dat de Zoon van God drie dingen doet. Hij vergadert zich een gemeente. Nu, daar hebben we een en ander maal bij stilgestaan. Ook bij het feit dat hij dat doet door zijn geest en woord. Ook dat hij dat doet in enigheid van het ware geloof. Van het begin van de wereld tot het einde en vanuit het hele menselijke geslacht. En dan willen we vanavond onze gedachten concentreren op die twee andere werkzaamheden van de Zonen Gods ten aanzien van zijn kerk. Namelijk als hij ze vergadert, dan beschermt en onderhoudt hij haar ook. Die twee dingen, de bescherming van Christus, van zijn kerk en het onderhouden van zijn kerk door Christus. Laten we samen eerst bidden. Heren, laten we, voordat we naar uw woord gaan luisteren en voordat we gaan nadenken over wat dat is als u uw gemeente beschermt en ook onderhoudt, eerst tot u mogen komen. Want ook bij de overdenking van deze goddelijke werkzaamheden hebben wij de leiding, de verlichting, de hulp van uw Heilige Geest nodig. Wat zullen we er anders van begrijpen, heren? Wat zullen we er anders van verstaan, ook in onze harten? Hoe zal het ons anders tot onderwijs, hoe zal het ons anders tot vertroosting en tot bemoediging kunnen zijn? Alleen als gij door uw Heilige Geest ons oog verlicht en ons hart ontsluit en ons de dingen op de rechte wijze wilt doen zien en ze ons ook wilt doen beleven. Want het zijn geen zaken waar we over moeten spreken alsof het theoretische aangelegenheden zijn. Wat zouden we eraan hebben, heren, als we alles zouden kunnen verwoorden, alles op formule zouden kunnen brengen, als het gaat over deze twee werkzaamheden die gij, Heere Jezus, verricht, en we zouden er zelf geen deel aan hebben. We zouden er zelf niet persoonlijk kennis aan hebben, aan de bescherming van u en aan het onderhouden worden door u. En daarom bidden wij van u, Heere, geef ons niet alleen een verlicht verstand, maar geef ons ook een ontsloten hart en geef dat wij door de werking van uw Heilige Geest het zelf ook mogen beleven. Dan zal het ons ongetwijfeld een groot wonder zijn, niet alleen om door u, o Heere Jezus, vergaderd te zijn, getrokken uit de duisternis, met het waarachtige geloof begiftigd, maar om door u ook te worden beschermd, zelfs in het bangste gevaar. En om zo te weten en te kunnen vertrouwen wat gij gezegd hebt en wat gij als belofte aan uw kerk hebt meegegeven, dat u de werken uwer handen nooit zult laten varen en dat al de macht van de vijanden niet in staat zal zijn om enig afbreuk te doen aan dat werk van uw machtige genadehanden. En ook het wonder dat u het door uw geschonken leven gedurig onderhoudt, zodat uw kinderen toch nog niet van honger moeten omkomen en toch nog niet verloren zullen gaan, maar dat gij ook geregeld voor de onderhouding en de versterking van het geloof zorgt. Heere, als we deze dingen gaan overdenken, geef dan dat de juiste woorden gesproken mogen worden, woorden die uit uw woord voortkomen, woorden die overeenstemmen met de werking en de bedoeling van de Heilige Geest, en dat we het ook op de rechte wijze verstaan. In onze communicatie als mensen onderling kunnen er ook misverstanden ontstaan. Kunnen we de dingen anders begrijpen als dat ze bedoeld zijn? Kunnen we de dingen soms ook anders zeggen als dat ze bedoeld zijn? Heere, wil ons bewaren voor alles wat op dat terrein misschien verkeerd zou overkomen, wat verkeerd zou verstaan worden, wat verkeerd onder woorden gebracht zou worden. Help ons in, ook in deze menselijke zwakheden en gebreken. En geef, o God, dat uw woord klinken mag. En dat het helder klinken mag. En dat het verstaan mag worden zoals het verstaan wil worden. En dat we er lering uitnemen. En dat we het meenemen. En dat we er werkzaamheden mee zullen hebben. En dat het ons tot u zal uitdrijven. En dat het ons aan uw dienst zal verbinden. En dat het zo vrucht voor de eeuwigheid zal mogen opleveren. Heren, dat zijn dingen die we nodig hebben, die we dringend nodig hebben, maar die wij zelf niet maken, die ook niet aan mensen toevertrouwd zijn. Mensen hoeven deze dingen ook niet zelf te bewerken, Heren. Als het erop aankomt, dan zijn er ook dingen die gij doet. En gelukkig dat gij ze doet, want als gij ze doet, dan gebeuren ze goed. En dan gebeuren ze juist, en dan gebeuren ze zonder dat er iets tussenin komt te zitten, waardoor het uiteindelijk toch nog mislukt. Als wij het moesten doen, Heren, dan grijpen we er toch naast. En dan passen we toch verkeerd toe. En dan zijn we toch tevreden met een geloof dat niet uit u is. En met een bekering die misschien wel heel erg op de ware bekering lijkt, maar voor u toch geen waarde heeft. Maar als u het doet, Heren, dan is het een waar geloof. En als u bekeert, dan is het een waarachtige bekering. En als uw geest het ons leert, dan houdt het stand in leven en in sterven. Dan verduurt het de tijd en dan gaat het mee zelfs naar de eeuwigheid. En daarom, o God, mogen wij u bidden om uw werk. Openbaar dat. En waar het is, houd dat ook in stand in het midden der jaren. En gedenk zo aan ons, Heren, zoals we hier zijn. En dan denken we ook aan degenen die met ons meeluisteren. Ook zij hebben datzelfde werk van uw Heilige Geest ook nodig, al zitten ze niet in een kerkbank en onder een kerkdak, maar al liggen ze misschien op hun bed of al zitten ze misschien op hun stoel in hun huiskamer, of hoe het ook is dat dat woord tot hen komt. Maar Heren, waar ze dan ook zijn, spreek ook tot hun hart en wilt gij het woord ook gebruiken in hun leven. Mogen we u bidden dat gij gedenken wilt aan alle nood der christenheid. Er zijn er heel wat, Heren, die inderdaad in nood verkeren. Als het vanavond gaat over het feit dat gij uw kerk beschermt, dan denken we bijzonder ook aan dat deel van uw kerk in deze wereld, dat die bescherming wel op een hele bijzondere manier nodig heeft, omdat ze vervolgd worden, omdat ze verdrukt worden, omdat er gevaren dreigen, omdat de vrijheid om uw naam te belijden op het spel staat of misschien wel helemaal onmogelijk gemaakt is. Heren, denk aan uw volk. Ook ja, juist daar in deze wereld waar verdrukking en waar vijandschap moet worden ervaren en beleefd. En houd gij de uwen overeind, Heren, en doe hen volharden. Doe hen volharden tot het einde. Gedachtig aan de belofte die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Wij bidden van hen, van u, Heren, dat ge uw kerk ook wilt vermeerderen. En dat ge er nog velen wilt trekken uit de duisternis en wilt brengen tot de kennis van uw genade in de Heere Jezus Christus. En wilt ge ook zorgen, Heren, dat uw werk voortgang mag hebben. Dat uw woord verbreid mag worden. En dat het verkondigd mag worden zoals het verkondigd behoort te worden. En dat zo ook aan uw kerk hier in deze wereld en aan uw volk alom en allerwegen voedsel mag worden aangereikt. uit dat heil, uit die bron van voedsel en van zegen en van zaligheid in de Heere Jezus Christus. Want immers uit zijn volheid moeten we gedurig weer ontvangen, ook genade voor genade. Sterk uw knechten, Heere, die gij roept. En geef dat er zijn mogen die het evangelie zullen verkondigen in overeenstemming met de boodschap die gij wilt laten spreken. Laten er ook mensen zijn voor de toekomst die dat werk mogen gaan zoeken, mogen gaan verrichten. En die daartoe door u de Heere geroepen en toegerust en bekwaam gemaakt en opgeleid worden. En wilt ge zo ook voor de dagen die komen aan uw kerk gedenken. Opdat we niet overgeleverd zullen worden aan mensen die zichzelf die eer hebben aangematigd. Maar opdat we inderdaad ook gediend mogen worden en opdat uw kerk bearbeid mag worden door mensen die weten van een goddelijke roeping en zending. En dat zo uw naam daardoor ook mag worden verheerlijkt en verbreid. Heere, wilt ge genadig al onze zonden vergeven en wegdoen al onze ongerechtigheden. En laat uw gunst in ontferming over ons zijn. Niet omdat we er recht op hebben, maar enkel en alleen om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 125, het eerste, tweede en derde vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heer vertrouwt. En gelijk het gebergte dat hoog gerezen, want hoe de bozen zich doen schromen. 1, 2 en 3 van 125.
Thank you.
gemeente, het is heel wat dat wij uit het woord van God mogen weten. En dat onze belijdenis op grond van dat woord van God ook mag zeggen. Dat de Zoon van God bezig is zich een gemeente te vergaderen. Dat de Heer Jezus verhoogd aan de rechterhand van zijn Vader. Met de geest die hij van zijn Vader ontvangen heeft. Bezig is om mensen uit het rijk van de vorst der duisternis tot zich te trekken, ze onwederstandelijk te brengen uit de duisternis in het licht, ze aan zich te verbinden, ze met het ware geloof te begiftigen en al die dingen die daarbij horen bij dat kerkvergaderend werk. Het is heel wat, het is één groot bewijs van Gods goedertierenheid. De Heere laat zondaren niet in hun verlorenheid verloren gaan, maar hij werkt aan hun behoud. Maar als dit werk van de Zoon van God het enige werk zou zijn, als hij ze alleen maar vergaderde en toebracht, dan kon met recht de vraag gesteld worden, hoe zal het nou met zulke mensen aflopen? Hoe gaat het nu met die gemeente? Komt er dan inderdaad nog wel wat van terecht, als dat vergaderen van Christus, dat tot bekering en tot geloof brengen nu het enige was? En als het daarmee verder aan die mensen zelf zou worden toevertrouwd, of ze nou in die weg willen blijven en of ze nou standvastig willen blijven en of ze nou te midden van alle verzoekingen die op hen aankomen stand zouden houden, dan was het nog maar de vraag wat er van terecht kwam. En eigenlijk zou het geen eens een vraag zijn wat er dan van terecht komt, want er kwam natuurlijk niks van terecht. Aangezien we tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. En we vinden in de schrift genoeg voorbeelden van mensen die waarlijk kinderen Gods waren, als die een ogenblik aan zichzelf overgelaten zijn, of als ze de gelegenheid krijgen om eens een ogenblik zelf hun weg uit te kiezen en te gaan, dan mislukt het. Dan gebeuren er grote ongelukken en dan zou het alsnog verloren zijn. En daarom is het een grote zegen dat datzelfde woord van God dat ons over het vergaderende werk van de Heere Jezus spreekt, ons ook vertelt dat de Heere Jezus het daar niet bij laat. En dat op grond van datzelfde woord nu onze catechismus nog twee andere activiteiten van de Zonen Gods mag aanduiden. Namelijk dat hij die gemeente beschermt. En dat hij dat gedurig doet en altijd doen zal. En dat hij ze vervolgens ook onderhoudt en dat ook permanent, zonder dat hij er ooit mee op zal houden. Tot zolang het nodig is, zal hij zijn kerk onderhouden. We zullen het vanavond over deze twee werkzaamheden, twee heilige goddelijke activiteiten hebben. En dan wil ik over dat beschermen niet te lang spreken. Dat is voor een deel trouwens ook hetzelfde als waar het vanmorgen mee over ging, toen de Heere die belofte gaf aan het slot van het boek Haggai, dat de Hij zijn volk zou beschermen, ook in dagen van grote onrust in de wereld en in omstandigheden waarin het voor die kerk al meer dreigend zou gaan worden. Hij zou zijn kerk, zoals hij dat beloofde via die profetie aan Zerubabel, als een zegelring maken aan zijn hand of bij zijn hart. Maar een paar dingen, omdat de zaak toch ook vanavond weer aan de orde komt, moeten we er toch wel van zeggen. De kerk moet beschermd worden. En het zal toch niet veel verduidelijking behoeven. Het zal ook niet zo lang bij stil hoeven te gestaan te worden als het gaat om de vraag, waarom is dat eigenlijk nodig? Je hebt bescherming nodig als je in gevaar bent. En je bent in gevaar doordat er allerlei gevaren dreigen. En doordat er vijanden zijn. De kerk inderdaad is in gevaar. Want de kerk heeft vijanden. Dat heeft de Heere Jezus voorzegd. En dat bewijst ook de praktijk. Dat de Heere Jezus het gezegd heeft, Dat blijkt bijvoorbeeld uit dat woord waarin hij het zelf heeft over de poorten der hel. Nou, er zijn tijden dat de kerk kennis maakt met de poorten der hel. En met hem die die poorten der hel opengezet heeft. En die probeert om er zoveel mogelijk door die poorten binnen te slepen. De poorten der hel, waarmee de Heere Jezus natuurlijk heel duidelijk activiteiten van de mensenmoordenaar van den beginne aangeeft. Die in de Bijbel ook aangeduid wordt als een briesende leeuw die rondgaat wie hij zou kunnen verslinden. Maar die in dezelfde Bijbel op een andere plaats ook aangeduid wordt en omschreven wordt als die engel des lichts. Die op dat moment helemaal niks van een briesende leeuw heeft. Natuurlijk niet, dat is een totaal andere manier van werken. Dat is een hele andere methode die dan door dezelfde duivel gebruikt wordt. Soms inderdaad vervolgt hij te vuur en te zwaard en probeert hij te vernietigen en te verwoesten en te verbreken en Gods kinderen de dood in te jagen en van de middelen der genade te beroven en de kerk in de gevangenis te sluiten en nog... Ja, van een plek van deze wereld, de plaats die de kerk op deze wereld inneemt, gewoon weg te blazen. En soms is de duivel op een heel andere manier bezig. En er is er van geweld geen sprake, maar wel van list. En dan zou u maar voor uzelf maar mogen uitmaken wanneer hij eigenlijk nog gevaarlijker is. Als hij met geweld tekeer gaat of als hij listen gebruikt en valse leringen doet binnensluipen. En dingen uitvindt en laat verkondigen waardoor mensen op een dwaalspoor gebracht worden. En waardoor ze van de gezonde woorden van de Heere Jezus worden weggetrokken en leringen van mensen gaan aanhangen. Maar zo is de duivel bezig. En zo heeft de kerk inderdaad te maken met gevaren. En vandaar dat de Heere in zijn woord ook aangeeft. En dat is een hele eerlijke voorzegging, dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Dat is de consequentie er immers van. Kijk, de duivel kan het niet hebben dat God een volk heeft en dat God zich verheerlijkt in het zalig maken van zondaren en dat God zich een naam maakt, juist daarin dat hij mensen onder zijn scepter brengt. Dat gunt de duivel God niet vanwege zijn ingeboren haat en vijandschap tegen God. En hij openbaart die vijandschap tegen God door juist het volk van God aan te grijpen. Op welke manier? En dan is het geen wonder dat de apostel moet schrijven dat we door vele verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk Gods. U zegt maar, dat is nou niet bepaald aanmoedigend. Als we dan toch in de prediking van het evangelie ook zoeken mensen te winnen voor de Heere en voor de dienst des Heeren, moet je dan in die prediking ook wijzen op de gevaren die men daarbij loopt als je tot het rijk van Christus mag gaan behoren? Moet je de mensen dan inderdaad ook vertellen dat dat niet zonder risico's is, dat daar een prijs voor betaald moet worden? Dat schrikt mensen toch eerder af, dat ontmoedigt mensen. Dan zouden ze misschien al zover zijn dat ze vanwege de aantrekkelijkheid van de dienst des Heren ertoe geneigd zijn om dat ook te begeren. En als dan die boodschap gebracht wordt, ja maar denk erom, dat kost je wat, dan zouden ze worden afgeschrikt en terugdeinzen. Dan moet je daar toch maar niet te veel nadruk op leggen, ja. En toch doet de Heren het in zijn woord en toch wordt ons eerlijk gezegd, dat als we een toren willen bouwen, we voordat we gaan beginnen, eerst maar eens rustig moeten gaan zitten rekenen of dat we dat wel kunnen. Of dat we daar wel genoeg geld voor hebben. Of dat we inderdaad dat werk wel kunnen uitvoeren. De Heer Jezus spreekt dergelijke woorden op verschillende plaatsen. Als je de hand aan de ploeg slaat, dan moet je niet kijken naar hetgeen achter is. Dan moet je alles verlaten. Dat is de prijs die je ervoor betaalt. Je kruis op je nemen. Jezelf verloochenen. Dat hoort bij de prijs. En dan ook nog dat door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Zeker de Heere belooft de zaligheid aan een ieder die in hem gelooft. Aan een ieder die zich met zijn zonden en ellende tot de Heere ter genezing wendt, belooft de Heere die zaligheid en hij zal die zaligheid ook werkelijk geven, want God maakt zijn woord waar. Maar die zaligheid ligt aan de overkant van de kolkende zee. En die zee moet je over. Met alle risico's daaraan verbonden. En wat in den beginne gebeurde, dat zal altijd blijven gebeuren. Kain zal altijd Abel blijven vermoorden. Zolang er een kerk is, zullen de Abels het altijd moeten merken dat er Kains zijn. En dat die het op hun leven hebben voorzien. Maar is dat dan alles? Nee, natuurlijk niet. Want we zouden het hebben over dat de Heere zijn kerk beschermt. En dat hij in al hun benauwdheid mede benauwd is. En dat hij ervoor zorgt dat ze, om dat beeld maar weer te gebruiken, de overkant van die kolkende zee bereiken. En dat ze onderweg niet omkomen. Dat ze onderweg eigenlijk niks verliezen, behalve de dingen die ze ook maar beter kwijt kunnen raken. Hun eigen gerechtigheden en hun vertrouwen op zichzelf en al die dingen, die kun je beter kwijtraken dan dat je ze bij je houdt als ballast. Nee, de Heere zorgt ervoor dat ze er komen. En dat de erfgenamen van de zaligheid, de erfgenamen van de onverwelkelijke, onbevlekkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt, zelf ook bewaard zullen blijven. En dat, als het leed genaakt, zij niet gans ter nederstorten. Waarom doet de Heere trouwens? Gaat de Heere trouwens zo'n weg? Waarom hebben die vijanden, ja, soms zelfs permissie van de Heer om de kerk te vervolgen en te belagen? Dat zou de Heer toch kunnen voorkomen? Ja, die vraag die kan je stellen en natuurlijk, dat soort vragen wordt gesteld. De Heer kan zoveel voorkomen. Maar de Heer voorkomt dit alles niet. Waarom niet? Hij heeft daar goede redenen voor. Mag ik er een paar noemen? Een van de redenen waarom de Heere verkiest zijn volk langs deze weg zalig te maken, dat is dat hij op deze manier aan de wereld, aan alle machten in deze wereld en ook aan de vorst der duisternis wil bewijzen dat hij, hoe het ook gaat, zijn plan, zijn werk zal kunnen uitvoeren. Laat het dan maar bekend worden, juist in zulke uiterst kritische en moeilijke omstandigheden, als alles lijkt te mislukken en als de poorten der hel wijd openstaan, laat het dan juist maar bekend worden dat er een God in de hemel is en dat er een zaligmaker is, een zoon Gods aan de rechterhand van zijn vader, die alle macht heeft in hemel en op aarde. En laat hij het dan maar bewijzen dat hij in staat is om te doen wat hij beloofd heeft toen hij zei dat de poorten der hel, al staan ze wijd open, zijn gemeente toch niet zullen overweldigen. En een andere reden die de Heere heeft om deze weg met zijn kerk te gaan, dat is, en ik zei het eigenlijk al, onderweg moet die kerk best wat kwijt. Degene die de Heere vrezen moeten een aantal dingen ook afleren. Namelijk op zichzelf, op vlees te vertrouwen, te steunen op hun eigen mogelijkheden. Ze moeten het afleren om bij mensen hulp en heil te zoeken. Ze moeten het leren om alleen, maar dan ook alleen op God te vertrouwen. En vandaar dat de Heere ze in een situatie brengt die de dichter omschrijft als mij geen hulp of uitkomst bleek. En niemand zorgde voor mijn ziel. Toen hebt gij mijn pad gekend. En wat er ook nog een keer af moet, wat die kerk ook nog een keer kwijt moet, dat is haar te sterke gebondenheid aan dit leven hier op aarde. En soms zelfs nog aan de wereld waarin ze zich zo gemakkelijk kan gaan nestelen en thuis gaan gevoelen. De kerk moet ook leren dat ze pelgrimskerk is, onderweg. En dat ze voor een ander doel geschapen is dan op aarde hier glorie te verwerven. En op aarde zich een huis te bouwen. En op aarde zich thuis te kunnen gaan voelen. We hebben hier geen blijvende stad. En dat moet de Heer zijn kerk iedere keer maar weer onder de aandacht brengen. Door gewoon de dingen die wij opgebouwd hebben weer eens af te breken. Maar zijn dat dan geen beproevingen? Ja, dat zijn beproevingen. Maar die beproevingen die dienen ook een goed doel. De beproevingen dienen niet om de kerk te ontmoedigen en de kerk armer te maken. Maar die beproevingen dienen ertoe om de kerk standvastiger te doen zijn. Het geloof te oefenen. Het geloof tot een grotere hoogte te brengen. Het geloof tot sterkere activiteiten te ontwikkelen. En wat er ook gebeurt, er hoeft geen vrees te zijn dat het nog een keer mis zal gaan. Het feit dat we na zoveel jaren, na zoveel eeuwen altijd nog mogen zien dat de Heere met zijn werk doorgaat. Dat er nog altijd een kerk is. Wat is er allemaal al niet veranderd in deze eeuwen nadat de Heere begon zijn kerk op aarde te vestigen. En dan denk ik nog niet eens helemaal zo ver terug als de eerste mensen die ook de eerste leden van de kerk mochten zijn. Maar dan denk ik bijvoorbeeld maar aan de Pinksterdag, die 2000 jaren sindsdien. Wat is er in deze wereld op politiek gebied allemaal al niet veranderd? Er zijn geweldige rijken geweest die je niet meer terug kunt vinden. Er zijn geweldige steden geweest die ruïnes geworden zijn. Er zijn mensen geweest die geweldig veel invloed gehad hebben. En waar je nou nog alleen de naam van weet. De kerk des Heren staat er nog altijd. En er is nog altijd een volk dat God vreest. En er is nog altijd een boek dat door de Heren gebruikt wordt bij het vergaderen van die kerk. En dat mag inderdaad de moed geven, de God die tot nog toe zijn woord waar gemaakt heeft, die zal dat ook in de toekomst waar maken. Wat er dan verder ook allemaal nog staat te gebeuren. Er zal altijd door die beschermende hand van de grote Christus zijn. En wat nu geldt van de kerk, dat geldt tenslotte van elk levend lid van de kerk. Ik ga vanavond niet in op de vraag wie dat dan zijn, levende lidmaten. Dat komt natuurlijk als wij aan het laatste stukje van antwoord 54 toe zijn. Waar de belijder beleidt en gelooft te mogen zeggen dat hij een levend lidmaat van die kerk is. En ook eeuwig zal blijven. Maar ik onderstreep toch wel even dat eeuwig zal blijven. Want wie nou werkelijk een levend lid van de kerk van Christus is. Wie nou werkelijk getrokken is uit de duisternis, wie dat levendmakende werk van Gods geest in zijn leven, in zijn ziel heeft mogen leren kennen. En wie dat woord in de kracht van dat woord heeft leren ondervinden. Die mag niet omdat hij zo sterk is en omdat hij zo getrouw is en omdat hij zulke goede voornemens heeft en omdat hij zo vast van plan is om bij de Heere te blijven. Nee, maar omdat de Heere getrouw is. In het geloof weten en in het geloof belijden. Hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Echt waar, voor mij voleindigen. Wat de Heer aan zijn kerk belooft, dat belooft hij ook al de zijnen persoonlijk. En niet dat ze er nou altijd bij leven en niet dat ze er nou altijd ook geloof voor hebben. Want ach, wat kan er allemaal niet zijn dat daar tegen ingaat en tegen opbotst. Maar als er dan toch maar weer eens van die momenten zijn dat het geloof gelooft. En op het woord van God rust. En het tot de Heere mag zeggen. In nood en dood, in schrik en vrees en duisternis, in aanvechtingen en in verzoeking, Heere, maar u hebt toch gezegd dat u de werken uw handen nooit zult laten varen. Gemeente, ik zou niet te lang bij dit beschermende werk van de Heere Jezus stilstaan. En daarom ga ik met u naar dat tweede onderdeel. Dat derde werk moet ik eigenlijk zeggen dat in zondag 21 toegeschreven wordt aan de Zoon van God. Hij onderhoudt zijn gemeente ook. Hij onderhoudt zijn gemeente. Dat wil zeggen hij onderhoudt het door hem gewerkte leven. Hij onderhoudt de verbondenheid die er gekomen is met hem. Hij onderhoudt het geloof dat hij door zijn Heilige Geest heeft geschonken en gewerkt. Zijn eigen werk dat in de wedergeboorte, in de levendmaking een aanvang nam, wordt door de Heere nu altijd onderhouden. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Wel weet u nog hoe de Heere zijn gemeente vergadert? Hij deed dat volgens antwoord 54 door zijn geest en woord. Hij laat zijn woord uitgaan, hij laat dat woord verkondigen. En dat woord dat is geladen met de kracht van de Heilige Geest. En het is de Heilige Geest die dat woord ingang doet vinden in zondaarsharten. Het is de Heilige Geest die dat woord een plaats gaf in, ik noemde in de tijd Lydia, wier hart de Heere opende, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gezegd werd. Woord en geest, dat zijn altijd de middelen die de Heere gebruikt. Het woord in de prediking, het woord dat de Heere een mens doet lezen, het woord dat hij door de Heilige Geest gebruikt om het in te dragen in de harten. En dat levende en onvergankelijke woord van God is het zaad der wedergeboorte. Maar het is niet alleen het zaad der wedergeboorte. De Bijbel noemt dat ook, het is ook de spijs voor de ziel. En daar moet u aan denken, en niet alleen daaraan, maar daar onder andere aan, als het gaat over dat onderhouden dat de Heere doet met zijn gemeente. Wat hij gewerkt heeft, dat blijft in stand. En wat hij gewerkt heeft door woord en geest, dat blijft in stand. Precies door het gebruik van dezelfde genademiddelen. Ook weer woord en geest. Geest en woord. Wat de Heere dus begint te gebruiken in het leven van een zondaar die overgaat uit de duisternis in het licht. Dat blijft gedurig aan de orde in het leven dat na de wedergeboorte volgt. In het leven van degene die tot de gemeente des Heren behoren, door een ware geloof aan de Heren zijn verbonden, dat werk dat blijft daardoor in stand. Laat ik proberen dat op een hele eenvoudige manier duidelijk te maken. Wat hebben wij, en laat ik die vraag maar stellen aan onze kinderen, wat hebben wij in ons leven nodig, wil ons leven onderhouden worden? Nou jongens en meisjes, als je nou hardop kon zeggen, wat heb jij nou nodig en wat hebben jullie nou nodig en wat hebben alle mensen nou nodig als het gaat om ons levensonderhoud? Hoe blijf je nou in leven? Hoe gaat het nou goed met een mens? Hoe wordt dat leven dat wij ontvangen hebben bij onze geboorte, hoe wordt dat nou van dag tot dag verlengd en hoe kan dat nou tot ontplooiing komen enzovoort enzovoort? Nou, dan heb je nodig voedsel. Of niet? Voedsel. Dan heb je in de tweede plaats nodig, ook al iets zo heel belangrijk, eigenlijk zo vanzelfsprekend dat je er niet eens bij na hoeft te denken. Natuurlijk heb je je kleren nodig. Vanzelfsprekend, straks met de winter op handen, als het allemaal kouder gaat worden, dan heb je nog weer andere en warmere kleren nodig dan die je in de zomer nodig hebt. Maar je hebt kleren nodig. Je komt ook situaties tegen in het leven, dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel eens meegemaakt, en anders dan zul je het nog wel eens een keer meemaken, dat je je niet lekker voelt, dat je koorts hebt, dat je pijn hebt, dat je ziek bent, misschien soms wel erg ziek. Dan hoort bij het levensonderhoud ook dat je medicijnen, nou zeg ik het maar met één woord, moet gebruiken. Ook iets wat bij je levensonderhoud hoort. Dan hebben we er al drie, voedsel, kleding en medicijnen. Je moet ook les hebben, je moet ook onderwijs krijgen. Je moet verstand krijgen van diverse dingen. Je moet, om het maar eens zo te zeggen, ook weten waar je heen moet in je leven. Hoe je je leven moet inrichten, waar je leven op gericht moet zijn. Je moet onderwijs krijgen, je moet lesboeken hebben, je moet een reisgids hebben. En op zijn tijd moet je ook rust hebben. Je kan niet altijd werken, je kan niet altijd bezig zijn. En je kan niet altijd, je moet af en toe ook rust hebben om nieuwe krachten op te doen. Nou, dat zijn zo vijf van die dingen waarvan iedereen zegt, ja, dat is vanzelfsprekend. Voor ons levensonderhoud hebben we in ieder geval deze vijf dingen wel nodig. Nou, laat ik ze nou zo in diezelfde volgorde dan ook maar toepassen op het werk dat de Heer Jezus verricht. Als hij zijn gemeente onderhoudt, door, zoals we net zagen, woord en geest. En dat woord, dat is voedsel. Dat is het brood des levens, dat wordt ons daarin voorgesteld. Dat is ook het water des levens. En het is met dat voedsel dat de Heere het leven van zijn kerk onderhoudt. Hoe vaak is dat dan niet gebleken? Dat de Heere zijn woord tot zegen stelde. Dat de Heere de prediking van zijn woord, ook voor degenen die hem vrezen, gebruikte om hun ziel, hun soms hongerige ziel, te verkwikken. Om hun dorstige ziel te lessen. Woord en ik mag daar dan eigenlijk wel bij zeggen, de sacramenten als het zichtbare woord van God, dat eenzelfde boodschap brengt als het geschreven en gepredikte woord van God, maar dat het op een zichtbare manier voorstelt. Hoe vaak is ook het zichtbare sacrament al niet gebruikt om een ziel die naar God dorste te lessen, om een ziel die hongerde naar de gerechtigheid te verzadigen. Doet dat woord dat dan? Is het dan genoeg als je het leest en komt er dan vanzelf voedsel in je ziel? Is het dan genoeg als je het hoort in de kerk en is het dan vanzelfsprekend dat woord, omdat het gebracht wordt, ook doordringt tot in de diepst van je bestaan en dat het daar wat achterlaat en dat het je geestelijke honger stilt? Nee, woord en geest. Zoals het ook in dat allereerste begin in het leven van Gods kinderen is, zo zal het ook blijven. Iedere keer is het weer en moet het ook weer zo zijn dat de Heilige Geest dat woord gebruikt. In feite is het de Heilige Geest al die weer eens opnieuw de beleving van honger geeft. Dat er een uitgaan van de ziel is naar het woord van God. Dat er een begeerte in je ziel ontstaat om weer eens wat van de Heere te horen. En om opnieuw te verstaan dat dat woord door de Heere gesproken kracht doet in je leven. En als de Heere die begeerte gewekt heeft, zoals het in Psalm 65 ook staat, dan gaat het over de aarde die God begeerig maakt naar water. Doordat het een tijd niet regent. En dan is het als het ware de aarde die snakt naar water uit de hemel. Als de Heere die aarde begeerig gemaakt heeft. Dan komt hij met zijn regenbuien en dan verrijkt hij het grotelijks met zijn zegen. Nou, dat is in de weg die de Heere gaat met zijn volk. In het onderhouden dat de Heere geeft in het leven van zijn volk ook de weg. Dat hij ze begeerig maakt naar het brood des levens. Dat hij laat voelen dat ze het met de dingen van beneden niet kunnen doen. Dat ze wel proberen kunnen om geld uit te geven voor het brood. Dat tenslotte niet verzadigen kan, maar waar hun honger bij blijft. Maar dat dat een mislukking is. En dat het een vergissing is, een misrekening. Als ze gaan proberen om zichzelf bakken uit te houden. Gebroken bakken die geen water bevatten. En het gebeurt toch in het leven van Gods kinderen. En ze doen het bij tijden. Maar dat de Heere ze op deze manier laat merken dat op die manier hun dorst blijft en alleen maar erger wordt. Opdat ze het zouden gaan verwachten en weer en uitsluitend zouden verwachten van hem. Van boven. En dat ze door hem, door de Heilige Geest dan meegenomen zouden worden. Naar de voedselvoorraad die er in de Heere Jezus is. Zo doet de Heere dat. Ik denk aan een woord dat we vinden in de profetie van Hosea. Waar de Heere zijn knecht laat spreken in gebruikmakend van een beeld. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Hij nam ze op in zijn armen en ze bekenden het niet dat ik ze genast. Daar heb je trouwens ook alweer een aantal van dingen die nodig zijn in het levensonderhoud. Hij leerde ze, hij nam ze op in zijn armen. Hij genas ze, maar ze hadden er geen erg in. Ik trok ze met zelen, met touwen der liefde. En was hun als degene die het juk van hun kinnebakken oplichtte. En ik reikte hem voeder toe. Het beeld is daar van een dier dat van de boer eten krijgt. En dat beest heeft een juk op zich. En dat kan daarom niet zo makkelijk eten. En dat heeft ook een muilkorf voor, of hoe je het je voor moet stellen. Maar de Heere doet op een gegeven ogenblik de bek van dat beest zelf open. En hij neemt alle hindernissen weg. En hij geeft ze voeder, zodat dat dier inderdaad eten kan. Doet God zo niet in het leven van de zijne? Zijn er niet van die momenten dat de Heere ze werkelijk eens een ogenblik als het ware aan zijn tafel zet? Letterlijk of figuurlijk. En dat ze mogen eten. En dat ze verzadigd mogen worden. En dat op die manier dat werk wat hij begonnen is, onderhouden wordt. En dat de Heer het bewijst, waarmaakt, dat hij de werken van zijn handen inderdaad niet laat varen. Maar dat hij getrouw blijft. Wat hij begonnen heeft, dat maakt hij af. Nou zouden we, als dit dan de werkelijkheid is, en als de Heer dan zo gewillig en getrouw is en gereed staat om de zijnen te voeden met dat echte brood, zouden we dan toch nog weer gaan proberen om ons geld te gaan uitgeven voor het brood dat niet verzadigen kan? Of zouden we dan de roepstem van de profeet ter harte nemen? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. Zouden we dan toch weer gaan proberen onszelf bakken uit te houden om daar toch nog een paar druppeltjes vervuild water uit te zuigen en onze dorst eigenlijk maar erger te zien worden? Of zullen we tot die alles genoegzame bron van zaligheid vluchten en tot die zaligmaker Jezus Christus, uit wiens volheid we het moeten hebben, genade voor genade, om door Gods geest bediend te worden en dat water des levens te ontvangen voor onze dorstige ziel? Wat denkt u? En wat gaan we nou doen? Ja, er zijn erbij die het altijd nog op die verkeerde manier doen. Die altijd nog kauwen op brood dat niet verzadigt. Die net als de verloren zoon proberen zich te voeden met de schillen die de varkens krijgen. Die op dat brood dat de wereld eet zitten te kauwen. En er straks een ongeneeslijke maagkwaal aan overhouden. Er zijn er altijd nog die het buiten de Heere zoeken. Waarom toch? Waarom toch, als God nou zoveel te geven heeft, waarom het dan toch buiten hem te zoeken? Tweede, wat we zouden zien als middel dienstbaar tot het onderhoud van ons leven is, we hebben kleding nodig. Nou, en dat woord van God, datzelfde woord dat de Heere gebruikt in den beginne, dat gebruikt hij ook verder. En dat wijst ons ook op de kleding die we nodig hebben. Willen we onze geestelijke naaktheid kunnen bedekken voor God? En van nature hebben we geen kledingstuk. Ja, Adam die ging zichzelf vijgenboombladeren als schorten aanhechten. Maar daarmee was hij niet gered. En omdat hij daarmee niet gered is en omdat niemand ermee gered is, zegt de Heere in zijn woord, ik raad u dat gij van mij koopt witte klederen, opdat gij uw naaktheid zult mogen bedekken. Je kunt het met vijgenboombladeren proberen om voor God te kunnen bestaan in je geestelijke schande en naaktheid. Je kunt proberen een aantal vodden en lompen aan te trekken. En daarmee bedoel ik dan eigenlijk wat je met je eigen gerechtigheid zou kunnen bereiken. Om met je eigen zogenaamde deugdzaamheden jezelf te helpen en voor Gods aangezicht te kunnen bestaan. Maar als de Heere daarover spreekt, dan zegt hij, jullie gerechtigheden, wat jullie als gerechtigheden beschouwen, zijn eigenlijk in mijn ogen niks anders dan een wegwerpelijk kleed. Dat kun je afdanken. Dat is net zoveel waard als een zak met vodden en lompen. En daar zou u dan genoegen aan denken te hebben. Nee, dan zegt de Heer, ik heb wel wat anders. Ik heb wel wat anders. Als Jozua met de vuile klederen voor het aangezicht van de Heere staat, dan heeft de Heere waarlijk wel wat anders voor Jozua ter beschikking. Wisselklederen. Of zoals de profeet Jesaja erover spreekt, dan heeft de Heere dat kledingstuk dat hij noemt de mantel der gerechtigheid. En als je daar nou mee bedekt wordt, dan ben je bedekt. En dan kun je waarlijk voor God bestaan. De profeet spreekt over de klederen des heils. En als je die nou dragen mag, dan sta je recht voor God. Dat zijn niet alleen maar deugdelijke kleren, maar dat zijn ook nog prachtige kleren. Weet u wie de kleermaker, als ik het zo mag zeggen, van deze kleren is? Weet u wanneer ze gemaakt zijn? De mantel der gerechtigheid. De klederen des heils. Ze zijn gemaakt door de Zoon van God zelf. En ze zijn gemaakt toen hij aan het kruis ging. En toen hij daar in zijn naaktheid een spot en smaad van mensen was. Toen heeft hij de mantel der gerechtigheid geweven. Toen heeft hij de klederen des heils vervaardigd. En die liggen nu gereed in hem. En die kan een zondaar krijgen. En dat is zijn liefste werk. Om in het leven van de zijne die hij getrokken heeft, nu ook op deze manier onderhoudend bezig te zijn. Door hun deze klederen aan te bieden. En weet u, een geheim van deze klederen is dat ze nooit slijten. Die raken nooit op. die zijn van zodanige kwaliteit gemaakt dat ze de eeuwen kunnen verduren. Die hoeven ook nooit vervangen te worden. Ze moeten wel eens gewassen worden, want je maakt ze door de gang door deze wereld heen nog eens een keer vuil ook. Maar er is doen aan, want dat bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Maar slijten doen ze niet. Het is net als met die kleren van de Israëlieten. 40 jaar lang waren die ook niet gesleten. Weet u nog, al die tijd dat ze door de woestijn gereisd hadden, was hun kleding aan hen niet verouderd. Dat is ook een wonder geweest. 40 jaar kregen ze manna, 40 jaar hadden ze geen dorst, 40 jaar hoefden ze niet te klagen over de hitte, want de wolk was over het. En 40 jaren lang konden ze met dezelfde kleren doen, zonder dat ze sleten. En hun schoenen gingen niet kapot. Al liepen ze er elke dag mee door die onbegaanbare paden in de woestijn. Nou, zo is het in een veel rijkere zin met de klederen des heils. Wie ze van zijn zaligmaker mag krijgen, die hoeft nooit meer naakt door de wereld. En die staat ook niet meer naakt voor zijn rechter straks. Die heeft genoeg. Nou, zo pas zei ik, als dat nou bij de Heere te krijgen is, waarom zouden we er dan niet omgaan bij hem? En net als met dat voedsel, je kunt het nog voor niets krijgen ook. Waarom weegt geen geld uit? Kom, de Heere nodigt om het gratis bij hem te krijgen, als genadegaven. En zo onderhoudt hij ook het leven dat hij gewerkt heeft. Zo zorgt hij ervoor dat zijn volk ook in dat opzicht geen gebrek hoeft te lijden. En als ze nou wel gebrek hebben, dan zal het wel aan hen liggen, zou het niet? Dan zal het wel zijn omdat ze voor hun eigen kleerkast gestaan hebben en er maar weer een paar vodden uitgehaald hebben en dachten dat ze het daarmee konden redden. En dan lopen ze er weer mee vast, met hun eigen gerechtigheden, want daar geeft God geen goedkeuring over. En dan krijg je geen vrede in je ziel. En daar geeft de Heere niet de ervaring en de beleving van zijn herstelde gemeenschap bij. We zullen het weer bij deze kleding moeten zoeken. En dan het derde, en dat gebeurt in een mensenleven, dat gebeurt in het natuurlijke leven ook. Je hebt van die periode dat je niet goed bent, dat je ziek bent, dat er een kwaal is die je aantast. Dat is zeker waar, als dat eerste wat ik zo vanavond gepreekt heb ook waar is, namelijk dat we in een wereld leven waarin we aan alle kanten bedreigd worden. En zonde heeft de macht van gevolgen gehad, ook in de aantasting van onze gezondheid. En als het gaat om de natuurlijke kwalen, dan de ene kwaal is erger dan de andere. Soms dan kun je met een pleister volstaan en de andere keer dan moet je een koortswerend middel hebben. En als het nog weer wat erger is, dan moet je antibiotica gebruiken. En nog weer wat erger, dan moet je misschien wel op de operatietafel. En zo is het in geestelijke zin ook. Zo is er. En weer in datzelfde woord, toegepast door de Heilige Geest, ook een apotheek waar alles in zit wat nodig is. En wat dan ook de geestelijke kwaal is. En wat er dan ook hapert in de omgang met de Heere. En wat er dan ook niet strookt in de verborgen omgang met God. En wat er dan ook pijn doet in de ziel. En wat dan ook schaamte op je aangezicht brengt, herinneringen aan zonden, of het opnieuw inleven van bepaalde dingen die er in ons leven liggen, en waar we misschien een tijd lang overheen hebben kunnen stappen, maar die toch nog onopgelost zijn gebleven. Of wereldgezindheid, waardoor de omgang met de Heere stagneerde. Of opgaan in de dingen van deze tijd en van dit leven, waardoor je ziel achterloos is geworden en niet meer oplette op de dingen die de Heere deed en de woorden die de Heere sprak. Of slordigheid in de omgang met het woord van God, waardoor er een magerheid over je ziel komt. Er is maar één oplossing. Weer naar die apotheek. En de Heere als de hemelse medicijnmeester, de Heilige Geest, als die hemelse psychiater soms ook aanspreken en de vraag aan hem voorleggen, Heere, genees mijn ziel. Balsem uit Gilead, dat hebben we dan nodig. Ik raad u dat ge van me koopt, ogen zalf, opdat gezien mocht. De Heere gebruikte olie, zoals de barmhartige Samaritaan dat gebruikte, voor die man die onder de rovers gevallen was. Olie in de wonden. En onder de schaduw van zijn vleugelen is genezing. U ziet het, je kunt zo te kust en te keur in het woord van God om allerlei woorden uit de schrift te citeren die op datzelfde wijzen dat de Heere zijn volk onderhoudt, ook door in hun zielen kwalen de juiste medicijnen toe te passen en aan te wenden. Opdat zo ook het leven met hem en in gemeenschap met hem weer zou mogen worden hersteld. En is het geen groot voorrecht, juist in die perioden als onze ziel weer geconfronteerd wordt met allerlei kwalen, zondekwalen, dat de Heilige Geest ons weer eens naar die apotheek brengt en dat hij nou precies dat middel uit de kast haalt dat voor de genezing van onze ziel op dat moment nodig is. En wat kan de ziel er dan verwonderd over zijn? De tere zorg die de Heere besteedt, ook aan mensen die van zichzelf geneigd altijd maar weer afwijken en op doolwegen gaan en zichzelf verwonden en zichzelf van alles aan vergiftigingen op de hals halen. Je hebt onderweg naar het einddoel van je levensreis ook onderwijs nodig. En dat is ook weer in het woord te vinden. Waar moet je heen? Wat moet je doen? Wat wil de Heere van ons? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Vele dingen heeft de Heere geopenbaard. Staat in de reisgids. Ik zal u onderwijzen, zegt de Heere. Ik zal raad geven. Ik zal u leren van de weg die gegaan moet. En waarom is dat nodig? Ach, uit jezelf kom je er ook weer niet. Het is net als met dat vorige. Doordat je zo afkerig bent, zo dwaalziek, zou je op allerlei paden en allerlei wegen terechtkomen. En die lopen dood. En die eindigen in duisternis. En je weet niet eens meer waar je vandaan komt. En in de duisternis kun je de weg terug ook niet eens meer vinden. Je verdwaalt. De ene keer wijk je af aan de rechterkant. De andere keer dan lig je in de sloot aan de linkerkant van de weg. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Het enige wat helpt is als de Heere zijn woord weer gebruikt. En als de Heere zijn geest er weer bij geeft. En als de Heere zo opnieuw leiding gaat geven. En als de Heere zo weer op de rechte weg terugbrengt. En als de Heere weer zijn vertroostende genade schenkt. En als de Heere zo het door hem gewerkte leven onderhoudt. En dan tenslotte op die weg, en dat hoort ook bij het onderhoudende werk van de Heere, er is ook af en toe een periode van rust nodig. Er is een periode van rust nodig, want je houdt het niet altijd vol. Zeker niet als je die twee van vanavond combineert. Het leven is ook nog een keer een strijd. Het leven heeft ook nog een keer te maken met vijanden, met verdrukkingen, met allerlei moeite, met tegenstand. En dan raak je op een gegeven ogenblik buiten adem. En dan kun je niet verder. En als de Heere het dan ook liet afweten. En als hij van zijn volk verwachtte dat ze nou altijd maar weer nieuwe moed zouden hebben. En dat ze nou altijd maar weer in eigen kracht verder konden. En dat ze zich altijd maar weer zelf konden oprichten. En dat stel voor dat de Heere nou zou zeggen, nou ik heb je mijn woord gegeven. En ik heb nou 10 jaar lang dat geloof versterkt en onderhouden. En ik heb al die jaren door bewezen. Nou moet je het ondertussen zelf kunnen, zeggen wij tegen onze kinderen, nietwaar? Ik heb het nou zo vaak voorgedaan. Nou moet je het zelf eens een keer doen. Ja, dan moet je maar beter opletten. Zeggen wij tegen onze kinderen, ja joh, maar ik kan toch niet altijd voor... Je bent nou toch zoveel jaar, nou moet je het zelf maar een keer kunnen. En dat zegt de Heere tegen de zijnen, nooit. Waarom niet? Omdat het niet eens een keer tijd wordt dat ze het zelf kunnen. Omdat hij er rekening mee houdt dat er, al hebben ze nog zoveel onderwijs gekregen, er toch van die zwakheden en gebreken in hun leven zijn en blijven. Waardoor zijn hulp altijd noodzakelijk blijft. En dan gaat in zo'n situatie dat woord betekenis krijgen. Met gouden letters staat het dan als het ware in de schrift geschreven. Hij weet wat maaksel ze zijn. Gedachtig zijnde dat ze stof zijn. En daarom geeft hij de moeden kracht. En daarom zegt hij tegen zijn discipelen, rust een weinig. En daarom geeft hij dat schaap in Psalm 23 niet alleen maar de grazige weide. En niet alleen maar de zeer stille wateren. Maar ook plaatsen van rust. Hij doet mij nederliggen in grazige weide. Hij voert mij aan zeer stille wateren en hij verkwikt mijn ziel. Wel, gemeente, dat is er nou allemaal bij de Heere, dat laatste ook. Ook weer in dat woord, want dat woord dat kan je echt wel eens een keer tot rust brengen. En als de Heere in tijden van stormen en van bedreigingen ook wel eens een keer tot je ziel zegt, of in je ziel laat weten wat hij tegen die golven en tegen die wind zei in die bange nacht op het meer van Galilea. Zwijg, wees stil. En toen werd er grote stilte. Dat woord van hem, dat kan het ook weer helemaal rustig maken in mijn ziel. Zodat een ander zich verwondert. Hoe kun je nou zo zijn onder zulke omstandigheden en in zulke benauwenissen? En dan weet je het zelf niet te verklaren, maar dan is het maar zo. Want hij heeft gesproken. En hij heeft het door zijn Heilige Geest nog een keer toegepast aan mijn ziel. Gemeente, delen we nu in die onderhoudende zorg. Kennen we nu ook de zaligheid die daarin gelegen is? Is zo... dat werk van de Zonen Gods ons ook dierbaar geworden en noodzakelijk. Die ons iedere keer weer eens meeneemt naar die voorraadkast waar voldoende voedsel is voor mijn arme ziel. Of naar die kleedkamer waar hij me weer eens laat zien wat hij nu in dat vreselijke dodelijke uur voor zijn volk heeft vervaardigd aan kleding. Dat hij me weer eens meeneemt naar de medicijnkast. En dat hij daaruit precies dat middel neemt dat hij toepast aan mijn zieke ziel. Dat hij mij gaat voorlezen uit dat reisboek. En dat hij mij een ogenblik rust geeft in zijn volbrachte werk. Meer dan een vader zorgt het gij. Of moet je je eigen kost nog opscharrelen? Dan moet je je eigen naaktheid nog bedekken. Proberen tenminste. Dan zit je nog je eigen vijgenboombladeren bij elkaar te vlechten. Dan vaar je nog je eigen koers. En denk je toch te redden met je eigen kwakzalverij. Verlies het eens een keer. Verlies het eens een keer. Of maak je je helemaal niet druk om deze dingen? Tja, wat dan? Als dit nou helemaal geen waarde voor je heeft en je kunt er nou helemaal niet voor in beweging komen. En je kunt er nou helemaal niet van zien hoe rijk dit is. En hoe nodig dit is. Mijn arme stakker, wat moet ik dan tegen je zeggen? Ben je dan zo blind? Terwijl je op reis bent naar je eind. Terwijl je straks voor je rechter staat. En terwijl de Heere je nu in het heden der genade dit allemaal nog aanprijst en aanbiedt, ben je zo blind dat je tegen God zegt, Heere, je kunt het allemaal houden wat mij betreft. Ik heb er geen belang bij. Ik zoek het liever in iets anders. Ja, één van tweeën, of je gaat door in die weg en dan draagt het eind de last voor eeuwig. Of je laat je waarschuwen. En je laat je vandaag nog gezeggen. En je gaat het toch in je leven eens anders zien. En je gaat toch God eens vragen, Heere, als dit dan de dingen zijn waar het echt om gaat. En als ik er nou niks van zie. Geen schoonheid en geen begeerlijkheid. Wilt u dan alstublieft mijn ogen nog eens openen? En wilt u mij er dan eens echt van overtuigen dat wat ik vanavond gehoord heb, voor ook voor mij zo absoluut onmisbaar en noodzakelijk is. En laat me er dan zelf ook eens iets van voelen. Gemeente, God heeft veel te geven. Uit de volheid van Christus wil hij schenken ook genade voor genade. De vraag die hij stelt is er plaats voor? Amen. We zingen Psalm 46, het tweede vers. Danken. Trouwe God, wij danken u ervoor dat u ons ook vandaag nog weer wilde onderwijzen door uw woord. Heilig het nu ook aan onze harten door het toe te passen door uw Heilige Geest. We hebben gezien, juist nu het over de kerk gaat, dat ge door woord en geest uw gemeente vergadert. En dat ge door diezelfde geest en datzelfde woord ook uw gemeente onderhoudt. Mag datgene wat we vandaag gehoord hebben dan dienen, Heere, om mensen te trekken, maar ook om datgene wat uw hand al gewerkt heeft te onderhouden. Laat het voedsel mogen zijn of laat het dienstbaar mogen zijn tot datgene wat nodig is om de verhouding met u te beleven, de relatie met u te beleven in het leven van al degenen die u vrezen. Heren, en als we buitenstaanders zijn, terwijl er zoveel van uw goedertierenheid is, en terwijl er zo gesproken mag worden van de heerlijke zaligheid die gij in Christus bereid hebt voor armen en ellendigen, en als we er toch nog vreemdelingen en buitenstaanders van zijn, Heren, open onze ogen dan toch eens opdat we zien mogen wat we missen en wat we miskennen ook, opdat we er gebruik van zullen leren maken en tot u zullen mogen vluchten. Heren, wees u met ons, iedereen zijn of zijn of haar omstandigheden. U weet wat we te wachten hebben in dit leven, in deze week. Misschien dat er dingen zijn waar we tegenop zien. Misschien dat er dingen zijn waar we bezorgd over zijn. Waar we spanning van hebben. O Heere, wij bidden van u dat gij het wel wilt maken. En dat gij uw gunst genadig en rijk wilt openbaren. En dat u ons bewaren wilt voor dingen die ons terneerslaan. Voor dingen die ons diep teleurstellen. Voor alles wat schade berokkent. Voor een onverwachte en vooral ook onverzoende dood met name. Heren, wilt u ons voor uw rekening nemen. Zegen de gemeente ook op de aanstaande zondag. Als dominee Tanis hier het woord hoopt te bedienen. We danken u ervoor, Heren, dat hij nog altijd dat werk mag doen. U hebt hem pas het voorrecht geschonken dat hij een ambtsjubileum mocht beleven samen met zijn vrouw. We danken u ook daarvoor. Heren, zegen zijn bediening ook aanstaande zondag. En geef dat we elkaar op uw tijd ook weer in gezondheid mogen terugvinden. Zegen al de arbeid die in deze week gebeuren zal. Ook de ontmoeting met de ouders van onze catechisanten. Heren, geef dat het alles onder uw zegen een goed resultaat mag hebben. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis in het deel mijns bekers wezen. van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.